hele goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil deze morgen lezen uit een van de 12 kleine profeten. Zijn naam is Habakuk. Habakuk, hoofdstuk 3. En dan wil ik u lezen vanaf vers 16. En ik lees uit de NBG-vertaling. Habakuk, hoofdstuk 3. En dan wil ik u lezen vanaf vers 16. Habakuk, hij behoort tot de kleine profeten van het Oude Testament. En hij leefde zo plusminus 600 jaar voor de geboorte van Jezus Christus. Hij leefde in de tijd van koning Joachim. Dan zien we wat God eigenlijk spreekt tot deze profeet Habakuk. Habakuk, hoofdstuk 3, vanaf vers 16. Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste. Op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen. Bederf kwam in mijn gebeente. En ik beefde op de plaats waar ik stond. Toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid. Wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met bende ons aanvalt. Vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, vers 18, dan zegt Habakuk, nochtans zal ik juichen in de Heren, jubelen in de God mijn heil. De Heren, zegt Habakuk, is mijn kracht. Dat is een goede belijdenis. Hij maakt mijn voeten als die van een hinde. Hij doet mijn treden op mijn hoogte. God die sprak tot Habakuk dat heidense volken, het volk van God, Israël, zou gaan overheersen. En we zien wat er eigenlijk allemaal wordt gesproken. En dan had Israël zich kunnen afvragen, waarom gaat ons dat allemaal overkomen? Wij zijn toch uw volk, waarom? Maar we zien, als God spreekt, dat een Habakuk, hij is vol angst en vol ontzetting. Habakuk, ja, hij beefde, hij kon als het ware niet meer op zijn benen blijven staan, omdat er dus als het ware een oordeel vanuit heidense volken door God zou komen over Israël. Maar dan lezen we als het ware dat Habakuk erin berust. Hij blijft vol vertrouwen op de God van Israël. En dan staat er zo mooi, en ik denk ook dat het een goed thema is deze morgen, dat het thema moet zijn, ondanks wat er ook gebeurt in ons leven, dat wij blijven juichen. En want er staat er in vers 19, en nochtans zal ik juichen in de Heere mijn God. U moet begrijpen wat er wordt gesproken. Dat de vijgenboom niet zou bloeien, dat er geen opbrengst zal zijn op het land, dat de wijnstok geen vrucht zal dragen, de olijfboom teleur zal stellen, dat de akkers als het ware geen runderen voort zou brengen, dat zou Judea totaal renoueren. Dan is er een verschrikkelijke hongersnood en een verschrikkelijke ellende. Maar ondanks, zegt Habakuk, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Want Habakuk zegt, de Heere is mijn kracht. Weet je, we mogen houden van deze kleine profeet Habakuk. Habakuk is een vechtersbaas. Ondanks dat er een hoop onheil op het volk afkomt en hij hoort dat, raakt hij niet in paniek. Hij raakt als het ware ook niet zijn geloof kwijt, maar Habakuk, weet je, hij blijft jubelen in de Heere zijn God. Eigenlijk, de afgelopen week is er een week van gebed geweest. En ja, in dat gebed, dan roep je het eigenlijk ook uit tot God. En er worden ook allerlei noden Want in dat gebed jubel je eigenlijk tot de Heere, onze God die ons heil is. En je verwacht het van Hem. Een week van gebed. Nou, gebed is heel erg belangrijk. En gebed is de motor van de gemeente. Maar gebed behoort ook de motor te zijn voor ons leven. Gebed. Maar in deze tijd, we hebben het allemaal druk. En dan is het vaak zo met gebed, dat het als het ware een soort reservewiel wordt. En we krijgen het een beetje moeilijk. En dan doen we gauw een schietgebedje. Maar gebed moet geen reservewiel zijn. Gebed, het moet eigenlijk zo zijn dat het een stuurwiel is in ons leven. Door ons gebed kunnen wij sturing geven aan de situaties. Weet je, er zou overheersing komen. Maar de profeet, hij berust niet, maar hij strekt zich uit. Hij zegt, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Hij jubelt het uit. Hij juicht het uit. En dat is eigenlijk ook gebed. Hij heeft een goede belijdenis. Hij zegt, de Heere is mijn kracht. We hebben, denk ik, allemaal onze problemen. De een wat groter, de ander wat kleiner. Maar we hebben allemaal onze problemen. En Habakuk, nou ja, er kwam ook heel veel op hem af. Maar Habakuk, hij ging niet zitten in een hoekje, maar hij strekte zich uit naar de Heere, zijn God. En lieve broeder en zuster, dat is ook zo heel erg belangrijk dat wij dat doen. Want weet je, wij hebben geen aardse priester, maar de Bijbel zegt dat wij een hemelse hoge priester hebben. En dat is Jezus Christus. En het is zo geweldig fijn dat wij in alle vrijmoedigheid tot de troon van genade mogen komen in gebed. En dan zegt de Hebreeënbrief ook, en dan mogen we hulp verwachten van Hem. En dat is zo geweldig fijn. En dat we ons uit mogen strekken naar die troon van genade. En dat heeft Hij ook de afgelopen week gedaan. We hebben een hemelse hoge priester. En die hoge priester, die pleit voor ons bij God zijn Vader. Er zijn misschien wel eens momenten in ons leven, dan weten we niet wat wij precies moeten bidden naar behoren. Er staat er in de Romeinenbrief. Maar dan mogen we weten dat Hij met een onuitsprekelijke liefde voor ons pleit bij God zijn Vader. En dat is zo geweldig fijn. Weet je, er zijn misschien wel eens dalen in ons leven. Maar Habakuk, hij spreekt er ook over. En dan mogen we dat deze morgen ook tot onszelf zeggen. Hij wil onze voeten maken als die van een hinde. Hij wil ons brengen naar grote hoogtes. Maar misschien zeg je van ja, ik heb pas een dal achter de rug. Nou, als u soms door een dal moet, en David zegt door een dal van diepe duisternis, dan mag u weten dat God, hij staat niet hoog op de bergen en hij staat niet zo van een afstand naar u te kijken. Maar als u door een dal van diepe duisternis moet, dan mag u weten, de Heer gaat met u mee. En hij wil een helper zijn, groot van kracht. Want we hebben een grote, hoge priester in de hemel die voor ons pleit dag en nacht. Bid u. Jezus Christus, hij is die grote hoge priester. Maar u heeft het van de week ook gehad over de apostel Paulus. Nou, Paulus, dat is eigenlijk de volharder. Hij volhardt in zijn geloof, in zijn vertrouwen, in het vasthouden aan zijn heiland en Heer. Ik kan u deze morgen niet allemaal lezen wat Paulus mee heeft gemaakt. Maar Paulus, hij heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Je moet maar varen op de Middellandse Zee en schipbreuk lijden. En gelukkig, door een wonder, komt hij aan op dat eiland Malta. Ik ben er zelf ook geweest. Dan kan de zee enorm tekeer gaan. Maar hij komt eraan. En hij is altijd vol goede hoop. Want hij wordt ook buitengewoon wordt hij eigenlijk bemoedigd en buitengewoon wordt hij ontvangen. Hè? Ja, de rode loop wordt eigenlijk voor hem uitgelegd. En hij komt zo uit volle zee. Dat heeft hij allemaal achter zich. Maar weet u, Paulus die heeft zoveel dingen meegemaakt in zijn leven. De Bijbel die spreekt, hij was nachten zonder slaap. Hij bracht, tijden door in gevangenis. Hij was vaak onder valse broeders. Als hij kwam in de synagoge, werd hij er buiten gegooid. Hij heeft menigmaal de 40 min 1 slaven ontvangen. Paulus had een doorn in het vlees. Paulus had heel veel tegen. Er was altijd een enorme strijd. Vele malen heeft hij ook schipbreuk geleden en dat soort dingen meer. Paulus die had het niet gemakkelijk. Maar Paulus, hij was een volhouder. We mogen deze morgen ook zien vanuit het woord van God waarvoor dat Paulus kon volhouden. Paulus was een man van gebed. Paulus was een man van gebed. Maar laten we ook niet vergeten, lieve broeder en zuster, dat onze heiland en Heer, Jezus Christus, hij was een man van gebed. Je kan het op zoveel plaatsen lezen. Weet u, de Heer Jezus had zijn discipelen weggestuurd het meer van Galilea op. En dat kan daar zo ineens gebeuren, van over de bergen kan er zo plotseling ineens een enorme storm opstaan. Dan lezen we ook dat de discipelen van de Heer Jezus, ze verkeren in grote nood en ze zijn in een storm. En de zeilen scheurden en de masten die braken af en het schip maakte water. Maar Jezus was er niet bij. Want de Bijbel zegt, Jezus had zich teruggetrokken op de bergen in eenzaamheid om te bidden tot zijn vader. Jezus was een man van gebed. En dan weten wij, in het hoogst van de nacht gaat Jezus lopen op het water en hij gaat zijn discipelen tegemoet. En ze dachten dat daar een spook aan kwam. Maar de Heer Jezus zei, ik ben het. En de Heer Jezus vol kracht en vol autoriteit. Hij spreekt de storm een halt toe. En de Bijbel zegt, het werd volkomen stil op het meer van Galilea. De Heer Jezus, een man van gebed. Als wij denken dat de Heer Jezus 40 dagen heeft gevast, heeft gebeden, zich terug heeft getrokken in de eenzaamheid, in de woestijn, dat hij verzocht is door de duivel, maar hij kwam als overwinnaar uit de bus. Jezus was een man van gebed. En na die 40 dagen van vasten, van bidden, is hij eigenlijk ook begonnen met zijn bediening. Want dan komt hij aan in Canaan en er is een bruiloftsfeest en de wijn is op en dan verandert de Heer Jezus water in wijn. En het waren niet van die kleine glaasjes, maar het waren van die hele grote vaten. 2 à 3 metrieten. En 1 metriet is 40 liter. Dus het waren vaten, er gingen 80 tot 120 liter ging erin. En die waren vol met water. En Jezus verandert water in wijn. En dat zouden wij misschien ook allemaal wel willen, toch? Water in wijn veranderen. Weet je, dat zouden we graag willen. Maar er was iets aan vooraf gegaan. En Jezus was voor 40 dagen in de stilte geweest. Hij had gebeden. Hij had gesproken met zijn vader. En dan begint zijn bediening. En dan kan hij ook wonderen en tekenen doen. Broeder en zuster, er is heel veel kracht in het gebed. Nogmaals, laat het een stuurwiel zijn in ons leven. We kunnen heel veel kracht putten vanuit het gebed. En dat moeten we niet vergeten. Want ik wil u ook meenemen heel even naar Psalm 50. Psalm 50, vers 23. Psalm 50, vers 23. En dan lezen wij, en dan zegt de Heer, wie lof offert, eert mij en baant de weg, dat ik hem Gods heil doen zien. Weet u, er zijn wetmatigheden in het woord van God. Er zijn wetmatigheden in het woord van God. En er wordt hier gesproken wie lof offert. Dus met andere woorden, wie God lof brengt. Wie God groot maakt. Wie hem dankt in gebed. Wie God lof offert. en dan eren bij hem. Weet je, er staat hier, het is een offer. Het is niet gemakkelijk, het kost je eigenlijk alles. Je hebt strijd, je hebt moeilijkheden, je wordt aangevallen. En dan juist vanuit die situatie, als je het heel moeilijk hebt, dan ga je God lof offeren. Je kan het eigenlijk niet, maar het is een offer. Je gaat God danken vanuit je situatie, vanuit je moeilijkheden. Het is een offer. En dan zegt de Bijbel, dan eren wij hem. En dan staat er zo mooi, dan wil hij een weg banen. Door die wildernis. We zien zelf geen weg meer. Het is mistig. Het is allemaal heel moeilijk. Maar ondanks dat, die mist en dat we die zo scherp meer zien, gaan we toch hem een offer brengen. We gaan hem offeren. We gaan hem eren. En dan mogen we weten dat hij een weg baant als er geen weg is. En dan staat er ook. En dan zullen wij Gods heil doen zien. Halleluja. Is dat niet mooi, lieve broeders en zusters? Weet je, soms kost het ons heel veel. Soms kost het ons een groot offer. Dan hebben we het zo moeilijk. Dan hebben we zoveel strijd. Maar lieve broeders en zusters, strek u altijd uit in gebed naar hem. En misschien bent u zwak. En misschien zijn er momenten dat u het haast zelf niet meer kan. Maar juist in onze zwakheid wil hij zijn kracht openbaren. Als wij het zelf niet meer weten, niet meer kunnen, dan mogen we hem vertrouwen. En hij baant een weg en we zullen zijn heil mogen zien. En soms hoeven we maar een paar woorden te gebruiken en de Heer die wil het doen. Weet u, misschien zit u deze morgen hier en u zit wel in de samenkomst, maar u bent niet meer zo blij als vroeger. U bezoekt misschien wel een bijbelstudieavond, maar het gaat een beetje aan u voorbij. En misschien ervaart u momenteel in uw leven dat u eigenlijk zit in een soort woestijn. De zon, geestelijk gezien, schijnt hard op u. En het is droog. En u ervaart dat er eigenlijk geen overwinning is in uw leven. U ervaart dat de eerste liefde als het ware een beetje vervlakt is. Broeder en zuster, vergeet niet. Hij wil een weg banen. Als u zich uitstrekt en dan mag u opnieuw zijn heil, zijn kracht en zijn grootheid ervaren in uw leven. Amen. We hebben het allemaal wel eens in ons leven. Dat is toch ook een huwelijk. Ik ben geloof ik nu al 46 jaar getrouwd. Maar soms zit je met elkaar op de berg. Maar er zijn ook wel stop, of heeft u dat niet? Ook wel, ja, maar eerlijk zijn, toch? Eerlijk zijn. Nee, je hebt altijd uitzonderingen, hè? Maar dat is het leven, weet je. Dat is het leven. Maar juist, ook geestelijk gezien, als je zegt van, ik zou zeggen, zoek hem, gebed. Weet je, dit kan ik ook zeggen als getuigenis. Als jongeman van 18 jaar kwam ik de straat evangelisatie tot het levend geloof. En ik had heel veel vrienden. Maar ik was een christen geworden. En ik raakte ze allemaal kwijt. En van huis uit waren wij Nederlands gevormd. Maar we gingen nooit naar de kerk. Ja, misschien met de kerst. Want dan kreeg ik een boekje en een netje met mandarijntjes. Maar we gingen nooit. Maar ik was tot levend geloof gekomen. En ik zei tegen mijn ouders, ik wil me groot laten dopen. Nou, ik mocht alles doen, maakte helemaal niet uit. Ze maakten zich nergens druk over. Maar toen ik dat zei, verschrikkelijk. Ik kon eigenlijk het huis wel uitgaan. Hoe durfde ik? Ik was er als baby besprengd. U begrijpt, ik had aan alle kanten had ik moeite en strijd. Vrienden kwijt. Je ouders tegen. Weet je, niet meer begrepen door mensen. Want je was anders geworden. Maar weet je, ik had een poeg. Zo'n brommetje. En dan ging ik zondags vaak naar het Marsbos in Breda. En dan zette ik dat ding aan de kant. En dan ging ik in het bos lopen. En ik ging de Heeren loven, prijs en groot maken. Weet je, en dan ervaar je zijn geweldige troost. Dan ervaar je zijn arm op je leven. Dan ervaar je, je staat er niet alleen voor. Je hebt wel een prijs betaald, maar wat je voor die prijs krijgt, is veel en vele malen meer en groter. Weet je, je mag dan gaan ervaren dat er een grijpbaan vanuit de hemel komt. En God laat vanuit die grijpbaan, vanuit die hemel, allerlei geschenken en cadeautjes geestelijk gezien komen in je leven. Amen. Lieve broeder en zuster, Christus Jezus moet ons alles waard zijn. Ondanks dat het ook wel eens moeilijk kan zijn in ons leven. Maar ik zou deze morgen tegen u willen zeggen, geef niet op. Zoek hem in gebed. Steek uw arm in de lucht. En maak hem groot. Habakuk zegt, nochtans zal ik juichen in de Heere, mijn God. Want hij is mijn kracht. En weet je, als je dat uitspreekt, als je dat gaat beleiden, ondanks dat het helemaal niet zo is. Hè, want je kan het wel eens heel moeilijk hebben. Maar als je dat echt uit gaat spreken, dan ga je het ook ervaren. Weet je, als je aan wordt gevallen en je hebt strijd. En er zijn allerlei moeilijkheden in ons leven. Dat kan zo. Kijk, en je gaat zeggen, oh, ik ben zo zielig. En dat mij dat nou weer overkomt. En weet je, je gaat zwakte beleiden. Lieve mensen, dan komt het niet goed. Want dan ben je eigenlijk bezig om de boze te eren. Maar heb diezelfde belijdenis als Habakuk. Nochtans, wat er ook gebeurt. En er kwam heel veel op hun af. Onderdrukking door heidense volken. Nochtans zal ik juichen in de Heere. Jubelen in de God van mijn heil. Hij zegt de Heere, halleluja, die is mijn kracht. Psalm 141. O Heere, ik roep u aan. Gebed. O Heere, ik roep u aan. Haast u tot mij. Neem mijn stem te oren. Als wij bidden, dan mogen we ook weten, God wil luisteren. Als ik tot u roep, zegt David, laat mijn gebed een reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn handen als avondoffer. Weet je, David had het moeilijk. Maar hij roept de Heere zijn God aan in gebed. En hij heft zijn handen op en hij zoekt het bij de Heere. De Heere zijn God, halleluja. Blijf juichen. Amen. Blijf juichen. Ja, maar kruif, joh. Je moet eens weten. U moet eens weten. U moet eens weten wat ik mijn hele leven heb meegemaakt. Ik kan zo'n dik boek over schrijven. Echt waar. Maar ik ga het niet schrijven. Ik blijf juichen in de Heere mijn God. We hebben 26 jaar gewerkt met een hele grote tent. Dacht ik dat de duivel het leuk vond? Natuurlijk niet. Weet je, we hebben de hel geplunderd en de hemel gevuld. In Rotterdam hebben we zoveel mensen mogen bereiken. En we hebben mensen zien veranderen. En door de kracht van de Heer. En dat vindt de duivel niet leuk. En dan gaat hij het je ook moeilijk maken. Echt waar, ik weet waar ik over spreek. Zoveel, maar blijf juichen in de Heere uw God. Want hij is altijd groter dan uw nood en dan al uw problemen. En dat is gewoon zo. Weet u, Paulus, die vechter. Ik wil u nog eventjes meenemen naar de Filippenzenbrief. Filippenzen, en dan wil ik u lezen vanuit Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen, hoofdstuk 4, vanaf vers 10. Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 10. Dank voor liefdesgave en goede zat erboven. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, zegt Paulus, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden. Maar Paulus zegt hier het volgende. Hij zegt, want, hij zegt, ik heb geleerd, Paulus heeft geleerd, met de omstandigheden waar ik in verkeer, genoegen te nemen. Nou ja, we kunnen in het woord lezen wat Paulus allemaal heel mee heeft gemaakt. Maar Paulus zegt, ik heb geleerd om met de omstandigheden genoegen te nemen. Paulus zegt in vers 12, ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. zowel in het verzadigd worden als in het honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Door het geloof is Paulus als het ware onafhankelijk geworden. En Paulus, die zegt hier eigenlijk ook, ja, het maakt eigenlijk niet meer uit wat ik meemaak. Hij zegt, want ik heb geleerd om met alle omstandigheden genoegen te nemen. En dit is niet automatisch. Dit gaat niet vanzelf. Paulus zegt, ik heb het geleerd. Paulus had geleerd om niet te berusten, om niet te zien op al die dingen die hij meemaakte. Maar Paulus was een vechtersbaas. Weet je, Paulus was eigenlijk ook een man van gebed. En Paulus, hij wist ook wat het was om de Heere zijn God te loven, te prijzen, om zijn naam groot te maken. We hebben ook gelezen in vers 12 van dit gedeelte, dat Paulus zegt, hij zegt, ik ben een ingewijde. Paulus was een ingewijde. Hij mocht de geheimenissen van het koninkrijk van God kennen. En dat is belangrijk, broeder en zuster. Dat wij zijn ingewijd in de dingen des Heren. Met andere woorden, een ingewijde heeft een langdurige, een goede relatie met zijn Heer en Heiland. En ja, dan mag je ook weten dat hij in alles voor je zorgt. Weet je, Paulus, hij wist wat God voor hem betekende. En hij was niet zo gauw uit het veld geslagen. Paulus, ja, hij was een volwassene in het geloof. En niet heen en weer, hij was een volwassene in het geloof. Want dan zegt hij ook in vers 13, een hele bekende tekst van Filippenzen 4, vers 13. Met andere woorden, wat er ook gebeurt. Dan zegt hij, en dat is een geweldige belijdenis, broeder en zuster. Hij zegt, ik vermag alle dingen in hem die mijn kracht geeft. En dat mogen we ook zeggen. Ook als we het moeilijk hebben, ook als het wel eens, dan mogen we zeggen, ik vermag alle dingen in hem. Paulus roemde niet op zijn vlees, op zijn ik, op zijn eigen kunnen. En Paulus was niet zomaar een gewoon mannetje. Hij was een hele hoge. Hij was een wetgeleerde. Hij was een schriftgeleerde geweest. Weet je, de Joden hadden respect voor Saulus. Maar hij is tot bekering gekomen. En hij was een heel hoog opgeleide. Hij kwam tot bekering op de weg naar Damascus, u weet het wel. Er werd Saulus een Paulus. En dan zegt Paulus, hij zegt, alles wat ik heb bereikt, al die medailles, al die diploma's en wetsgeleerden. Paulus zegt, ik acht het allemaal voor vuilnis. En hij zegt, ik doe één ding. Mijn eigen uitstrekken naar hem, die mijn kracht is. Ik vermag alle dingen in hem die mijn kracht geeft. Broeder en zuster, dat moet u echt ook gaan doen. Als de wind tegen is, of er is misschien ziekte, of er zijn andere dingen, spreek het uit. Zeg, dank u wel, Heer Jezus. Ik vermag alles in u, want u bent mijn kracht. En je kan zeggen, ja, maar Paulus was een hele bijzondere apostel. Ja, dat was hij. Paulus was een geroepene. Ja, dat was hij. Paulus was een geroepene voor de heidenen. Ja, dat was hij. Maar weet u, als je de Korinthebrief leest, en ik ga dat deze morgen niet doen, maar dan moet u eens kijken wat Paulus allemaal mee heeft gemaakt. Zo'n waslijst. In gevangenissen. En ik heb die gevangenissen gezien waar Paulus in heeft gezeten. In de Filippenzen. Ja, die waren niet zo mooi als de tegenwoordige gevangenissen. Want als je tegenwoordig in de gevangenis zit, dan krijg je morgens een lijstje. Wat wil je s'avonds eten? Biefstuk met prinsessenbootjes? Of heb je liever een schnitzel met spruitjes? En je zit wel alleen in je cel, maar wil je nog een bepaalde dvd? Kan je ook nog invullen wat voor dvd je wil zien. Wil je nog een bepaald boek lezen? En ja, dus fip. Maar Paulus, ik heb die gevangenis gezien waar hij in heeft gezeten in Filippenzen. Ze maakten gewoon een gat in de grond. En er ging een soort rooster overheen. En dan ben je gewoon ingegooid. Nou ja, als je geluk had, dan kwam er een keer een hond brood naar beneden. En ja, misschien een emmertje vies water. En dan zat Paulus. Maar ja, Paulus, hij begint te lopen en te prijzen. En dan breken alle deuren open. En dat is ook de kracht in u en in mijn leven. Maak de Heere groot. zeg het, spreek het uit, ik vermag alles en hem die dat is geen hoogmoed. Dat weet je, dan kan je zeggen, ja, dat zijn misschien, ja, dat hoort echt bij die pinkste mensen, weet je wel. Dat kan toch, dat is ongedacht. Nee, dit is een wetmatigheid vanuit het woord van God. Paulus, hij vermag alle dingen in hem die hem kracht geeft. Ik ga eindigen met vers 19, Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 19. Want ondanks wat Paulus allemaal mee had gemaakt, dan zegt Paulus in Filippenzen 4, vers 19, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus, onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Broeder en zuster, als u bidt, als u iets nodig hebt, dan mogen we ook geloven en vertrouwen. En dat mogen we met Paulus zeggen, dat God, hij wil naar u, naar onze belofte, hij wil, en ook naar zijn rijkdom, hij wil dan heerlijk voorzien. Hij wil geven dat wat er goed is voor u en voor mij, voor ons. En zo is het, zo is het. En dat is zo geweldig mooi. En laten we hier ons aan vasthouden. God, hij wil voorzien naar zijn behoeften en naar zijn rijkdom. Hij wil heerlijk voorzien. Broeder en zuster, gebed, geen reservewiel, maar een stuurwiel. En het is heel eenvoudig. Weet je, als die kleinkinderen van mij naar me toe komen, dan zeggen ze, opa, kan ik dat of dat? Gewoon praten zo, weet je wel. Heel eenvoudig. Opa, kan ik even een ijsje krijgen? Als we soms een beetje buiten lopen. Nou, zo mogen we ook met God omgaan. Heel eenvoudig. Want God weet alles. Hij is Abba. Hij is Vader. Hij is niet ver weg. Hij is dichtbij gekomen. In zijn Zoon, Christus Jezus. En zo mogen we heel eenvoudig met hem omgaan. En weet u zal ervaren. Hij stelt nooit teleur.